vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Het is spectaculaire televisie. De openbare hoorzittingen van de Amerikaanse onderzoekscommissie die de Capitoolbestorming onderzoekt. Amerika-correspondent Bas Blokker keek mee en zag hoe Trump-getrouwen het beeld schetsen van een president die donders goed wist dat hij leugens verspreidde en de wet overtrad. Zal dit Trumps achterban ook overtuigen? Of wakkert het de polarisatie alleen maar verder aan?
Thanks to everyone watching tonight for sharing part of your evening. To learn the facts and causes of the events leading up to and including the violent attack on January 6, 2021.
Ja, ik zit nu al een paar weken, schuif ik om de zoveel dagen aan voor de tv. Dan ga ik in mijn gemakkelijke stoel zitten met mijn boekje. En dan kijk ik naar de openbare hoorzittingen van de commissie die de gebeurtenissen van 6 januari onderzoekt. Dat is 6 januari 2021. Dat was de dag, daar hebben wij het hier ook wel eens over gehad, dat president Trump zijn aanhangers toesprak achter het Witte Huis.
Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
En daarna zijn de meest fanatieke van hen naar het Capitool gemarcheerd en daar hebben ze met bruut geweld zich een toegang verschaft tot het Capitool. En de hele bedoeling was om de parlementariërs die daar bijeen waren om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te bekrachtigen, onder druk te zetten om dat niet te doen. Om in plaats daarvan iets te doen om president Trump aan een verkiezingsoverwinning te helpen. En dat wordt wel de big lie genoemd. De grote leugen van Donald Trump. Dat niet Joe Biden, maar hij gewonnen heeft. En het zijn sessies. Gewoon in een vergaderzaal. En toch voelt het ontzettend spannend. Ik heb het goed gevolgd, al het nieuws over 6 januari. Maar deze hoorzittingen zijn toch weer anders. Er zit toch een dynamiek en een spanning in die maakt dat het ja, zoals dat heet, mooie televisie is.
January 6th and the lies that led to insurrection have put 2.5 centuries of constitutional democracy at risk. The world is watching what we do here.
Ja, mooie televisie, waar heel veel Amerikanen ongetwijfeld naar zullen hebben gekeken ook de afgelopen weken. Hoe werkt zo'n commissie? Wie zitten er allemaal in?
Het is een parlementaire commissie, dus het zijn allemaal leden van het Huis van Afgevaardigden. Er zijn 7 leden, 6 plus de voorzitter. Op 2 na zijn het allemaal democraten. En dat is een beetje de pijn van deze commissie. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar vlak na de bestorming van het Capitool was de verontwaardiging compleet en alom. Ik bedoel, iedereen vond het een schande wat er was gebeurd, ook republikeinen. En die hielden ook Donald Trump verantwoordelijk voor wat er was gebeurd. Want die had de mensen opgestookt met die grote leugen van hem. En in de dagen daarna zag je dat gewoon leegbloeden. En waren de republikeinen ineens weer allemaal, ja, in ganzenpas marcheerden ze weer allemaal achter Donald Trump aan. En hoewel ze in eerste instantie graag wilden meewerken, hebben ze zich in tweede instantie eigenlijk geheel teruggetrokken, de republikeinen, uit deze commissie. En wat er is gebeurd, er zijn 2 republikeinen uit het Huis van Afgevaardigden die lid zijn van deze commissie, maar die hebben daar duur voor betaald. De een heeft zijn politieke carrière vaarwel gezegd, Adam Kinzinger. En de andere, dat is eigenlijk nog een dramatischer geval, dat is Liz Cheney. En zij was echt een hoge pief in de Republikeinse Partij. Ze was zeg maar de derde in de hiërarchie. En ook zij is eigenlijk uit haar partij gestoten. Al haar privileges in de fractie zijn haar afgepakt. Maar ze is heel scherp in deze commissie. Ze mag altijd na de voorzitter een statement afgeven. En dat is heel scherp. De eerste keer richtte ze zich regelrecht tot haar partijgenoten en zei:
Tonight I say this to my Republican colleagues who are defending the indefensible. There will come a day when Donald Trump is gone, but your dishonor will remain.
Ja, als je het zo beschrijft, dan lijkt het wel alsof die commissie behoorlijk partijdig is. 5 democraten, 2 republikeinen die tegen Trump zijn. Wat is eigenlijk het doel van deze openbare hoorzittingen?
Het doel is duidelijk. De bedoeling van deze commissie is om te laten zien dat Trump heeft gelogen over zijn verkiezingsnederlaag. Hè, dat het eigenlijk verkiezingswinst was. Dat hij kon weten dat hij loog. Dat hij daarna allerlei plannetjes heeft uitgebroed om op basis van die leugen toch nog president te blijven. Dat illegale plannetjes waren, dat die tegen de wet waren. En dat hij, hoewel hij wist dat het tegen de wet was, ze toch heeft doorgezet. En daarmee mensen in gevaar en in problemen heeft gebracht. Met andere woorden, het is wat zij doen, is echt een rechtszaak opbouwen. He, ook al zijn ze zelf geen rechters, maar ze bouwen een rechtszaak op tegen verdachte Donald T. En de grote vraag die hier boven deze public hearings hangt, is: gaan ze daarna ook aangifte doen van Trumps plannetjes?
Ja, en zo willen de democraten ook voorkomen dat Trump zich bij de volgende verkiezingen opnieuw kandidaat stelt?
Ja, misschien.
En Bas, hoe is de commissie te werk gaan? Hadden ze een bepaalde strategie?
Nou, een paar dingen wat opvallend is. De belangrijkste getuigen zijn allemaal republikeinen. Dat is absoluut een strategische set. Logisch, hè, want die mensen waren natuurlijk getuigen van de omgeving van Donald Trump. Die komen uit die kringen. Logisch dat die republikeinen zijn. Maar dat maakt ook heel veel indruk. Want die mensen zeggen, als Trump morgen weer de kandidaat is voor de Republikeinse Partij, dan stem ik weer op hem, want ik ben een republikein. En desondanks zeggen die mensen, ik kon niet meewerken aan deze samenzwering van Donald Trump om de verkiezingen te stelen van Joe Biden. Een van die mensen is William Barr, de oud-minister van Justitie van Trump, die Trump eigenlijk in heel veel gevallen uit de wind heeft gehouden. Die was hier toch wel verbijsterend, bijna nonchalant, kritisch over Trump.
I told him that the stuff that his people were shoveling out to the public was bullshit. I mean that the claims of fraud were bullshit.
Hij heeft het heel erg goed onderzocht en er was gewoon niks aan de hand. Alles viel te verklaren, te ontzenuwen of was gewoon idioot.
I saw absolutely zero basis for the allegations, but they were made in such a sensational way that they obviously were influencing a lot of people, members of the public. That there was this systemic corruption in the system and that their votes didn't count, which was complete nonsense. And I told them that it was crazy stuff and they were wasting their time on that.
Ja, en er zijn nu 5 hearings geweest, 5 publieke hoorzittingen. Wat zijn de meest opvallende dingen tot nu toe?
Vicepresident Mike Pence moest op 6 januari 2021... de verkiezingsuitslag bekrachtigen. En ik vond het opvallend dat ze heel goed aantonen dat Trump van mensen uit zijn omgeving en mensen die hem dus goedgezind waren, eerst had gehoord, de verkiezingen zijn niet gestolen. Dat hij dat blijft volhouden van wel. Dat ze, als hij een advocaat in de arm neemt, Eastman, de op dat moment de rechterhand van Donald Trump, die zegt, volgens de wet kan de vicepresident eigenmachtig de verkiezingsuitslag afwijzen. Dat klopt niet.
The President Trump said I had the right to overturn the election. But President Trump is wrong. I had no right to overturn the election.
Desondanks is hij mensen met die theorie onder druk blijven zetten. Ja, uiteindelijk heeft dat geresulteerd op 6 januari in een menigte die het Capitool bestormde onder het scanderen van hang Mike Pence op. En een van de schokkende dingen die we hoorden in een van de hoorzittingen is hoe ternauwernood Mike Pence is ontkomen aan die gewelddadige menigte. Er zat op een gegeven moment maar 12 meter tussen hem en de schreeuwende en tierende mensen die het Capitool binnenliepen.
Wordt ook duidelijk, Bas, wat de motivatie is geweest van deze mensen die wisten dat het een leugen was en Trump toch adviseerde om hiermee door te gaan?
Ja, er was een man, Rusty Bowers, hoge republikein in Arizona. Die zei, ik moet altijd denken aan het boek The Gang That Couldn't Shoot Straight. Dat is een beetje een vrolijk boek over een Italiaanse maffiabaas bij wie eigenlijk niks lukt. En dat is dit ook. Het zijn gewoon heel middelmatige mannetjes. Dit is hun claim to fame geweest. Ik weet niet of dat hun motivatie was. Maar wat heel sterk is geweest in de hoorzittingen, is dat die advocaat, John Eastman, dat zelf heeft verklaard. In een gesprek met de juridische adviseur van vicepresident Mike Pence heeft Eastman toegegeven, ja, als dit ooit voor het Supreme Court komt, mijn oplossing, dan zullen we met 9-0 verliezen.
He told you at some point that if in fact the issue ever got to the Supreme Court, his theory would lose 9-0, correct?
He initially started, well, maybe you'd only lose 7-2, but ultimately acknowledged that no, we would lose 9-0. No judge would support his argument.
Die mensen wisten dat ze flauwekul zeiden. Maar Trump had natuurlijk niks meer te verliezen, want hij had al verloren. Ja, ik vind dat het allermooiste wat ik heb gezien.
Ja, het is eigenlijk klinkt het ook, hè, een duidelijke opzet van de commissie. Aantonen dat Trump willens en wetens de wet overtrad. Dat hij leugens verkondigde. Dat hij het leven in gevaar bracht van onder meer zijn eigen vicepresident. En een opzet die dus ook geslaagd is. Het is de commissie gelukt om dit goed over het voetlicht te kunnen brengen.
Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Want zijn ze erin geslaagd? Het hangt er natuurlijk ook af wie je publiek is. Hebben ze mensen overtuigd die toch al bij hun parochie hoorden? Of hebben ze ook voor neutrale mensen dat overtuigend gemaakt?
Ja, en toch, als het erop gericht is om met name republikeinse stemmers te overtuigen dat er geen verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden, zoals Trump zegt. Dat alles daarop gericht is om dat beeld over te brengen. Is er niet ook een beetje het risico dat het een soort averechts effect heeft? Hè? Een partijdige commissie die het juist makkelijk maakt voor die Trump-aanhangers om alles maar gewoon terzijde te schuiven.
Zeker. En dat is ook een beetje het gevaar, vind ik. Kijk, je herinnert je vast nog wel, Donald Trump heeft 2... impeachment procedures overleefd. Die er eigenlijk net zo uitzien als dit. Weet je, waarin een commissie van het Huis van Afgevaardigden onderzoek doet naar veronderstelde crimes en misdemeanors van de president. Het is er 2 keer niet gelukt. Trump is daar tussenuit gekomen. En 1 van die impeachments ging in feite ook over dit, namelijk over 6 januari. Dus ik denk dat ze wel weten dat ze geen meerderheid van de Republikeinse Partij meekrijgen om Trump op de vingers te tikken. Dat is gewoon een heel lastig parket. En ik vind wel dat deze commissie er beter in slaagt om onpartijdig te lijken dan de impeachment hearings. Ik vond dat zwakker opgebouwd dan dit.
En Bas, hoe is het tot nu toe ontvangen? Hè? Want dit is jouw recensie misschien, of in ieder geval wat jij eruit haalt. Wat zijn de reacties ook vanuit dat Republikeinse kamp tot nu toe?
Ja, de Republikeinen die zetten vol in op de partijdigheid van de commissie. Hè, dus die maken geen woorden vuil aan het feit dat de belangrijkste getuigen allemaal Republikeinen zijn. Dat ze allemaal uit hun kamp komen. Dus ja, daar komt het helemaal niet aan. Een grote zender als Fox News, die had besloten de eerste hearing, die was op 8 uur 's avonds, primetime, werd die op alle zenders uitgezonden. Behalve bij Fox News, de inmiddels geheel Trump getrouwe zender.
En Donald Trump zelf, heeft hij al gereageerd?
Ja, zeker. Trump is, ik vond het leuk. Aan de vooravond van de eerste hearing hoorde ik een commentator zeggen dat de grootste uitdaging voor de Republikeinen zou zijn om ervoor te zorgen dat Trump in hemelsnaam niet hapte op wat er deze commissie werd gezegd. Een heleboel Republikeinse kiezers waren Trump zat met zijn stommige Twitter. Dus ze waren heel bang dat hij zou reageren. Maar hij heeft dat natuurlijk toch gedaan. Hij heeft halverwege deze sessies een statement van 12 bladzijden uitgebracht, waarin hij alle leugens over dode mensen die zouden hebben gestemd, over kiesmachines die stemmen voor Trump automatisch zouden omzetten in stemmen voor Biden, heeft hij allemaal weer herhaald. Ja, het is allemaal aangetoond flauwkul, bullshit, zoals zijn eigen minister van Justitie zei. Maar hij heeft dat toch gedaan.
En hoe gaat het nu verder, Bas? Deze hoorzittingen zijn geweest. Is dit het laatste of komen er nog meer?
We hoorden afgelopen week dat de commissie nog 2 extra hoorzittingen wil inlassen. Halverwege juli. Ze zeggen dat ze zoveel nieuw bewijs hebben dat ze dat ook willen presenteren aan de Amerikaanse bevolking.
En wat denk jij, Bas? Is de Amerikaanse democratie hier nu ook iets mee opgeschoten met dat dit nu allemaal zo publiekelijk is gezegd?
Nou, je zou hopen en verwachten van wel, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Iemand vertelde dat hij 1 voor 1 de leugens van Trump over een bepaald kiesdistrict aan een kennis van hem uitlegde.
An attorney that we know that walked him through. This wasn't true. Okay, I get that. This wasn't true. Okay, I get that. This wasn't 5 or 6 things.
Dat hij elke stap zei, maar kijk, dit is niet waar, dit is niet waar, dit is niet waar. En die advocaat geloofde elke stap. Die ging dus helemaal mee met het ontzenuwen van deze ene aantijging. En die zei na afloop, en toch weet ik in mijn hart dat ze de boel hebben geflasht.
But at the end he goes, I just know in my heart they cheated. Once you get past the heart, the facts don't matter as much.
Als je eenmaal voorbij het hart bent, dan maakt de waarheid, heeft daar eigenlijk geen invloed meer op. En ik denk dat dat een ontzagwekkende en verschrikkelijke waarheid is. Dat het Amerikaanse electoraat, verdeeld als het is, eigenlijk de waarheid voorbij is. En dat hoe goed je ook zou uitleggen dat Donald Trump heeft gelogen en wie het ook zou vertellen, er een groot deel van het electoraat, een minderheid, maar een groot deel, onbereikbaar is geworden, ja, voor de waarheid.
Dankjewel, Bas. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag. Morgen weer.